in deze kamer. Misschien veilig in de ene kamer. Ik heb nog een paar afkondigingen wat betreft de diensten op de eerste Pinksterdag. Zo de heren wil, om 10:00 op dominee H. Liefting voor te gaan. En om 6:30 dominee C. Budding uit Goudswaard. En de dienst op de tweede Pinksterdag, 6 juni, dan hoopt om 10:00 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan. En de collecten die zijn vandaag bestemd voor de gereformeerde zendingsbond, dat is de eerste collecte. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En ik had het al, staat hier nog bij, maar ik had al gezegd, de data's die gelden zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader in Jezus Christus zijn Zoon door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Het eerste vers van Psalm 65. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 47 en daarvan het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat hij de leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Het vierde vers van Psalm 47. En we belijden dan met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. O Heere, getrouwe en barmhartige God en Vader in ons Heere Jezus Christus. Het is door uw grote goedheid dat u uw gemeente weer bijeen vergaderd hebt. Want daar mogen we uw werk in opmerken. Uw grote trouw die u betoont aan uw kerk alle eeuwen door. U bent er al mee begonnen na de opstanding om uw verstrooide kudde weer bijeen te vergaderen. En daar gaat u nog altijd mee voort. Maar wat zijn wij, dwalende schapen vaak. Wat moet u ons soms ver vandaan halen. Maar wij bidden u, mogen we dan toch met verwondering opmerken dat u toch nog zo trouw bent, dat u ze zoekt en dat u zulke schapen ook nog wil opzoeken en er terecht wil brengen. En Heere, mogen we nu ook vanavond hier zo samen zijn in uw naam en dat we dat ook mogen merken, dat u er dan ook bent. Dat u door uw Heilige Geest ook in onze harten werkt. Dat u ons verstand verlicht om het woord van u te horen en te ontvangen en te bewaren. En dat we dat ook ter harte mogen nemen. dat het ook zijn vrucht mag afwerpen. En bovenal de vrucht tot eer van uw grote naam. En geeft u ook uw Heilige Geest om mond te ontvangen, om van u te spreken, om het woord te bedienen, om uit te delen het de rijkdom van uw genade. O Heere, zien op onszelf, dan is dat een onmogelijke zaak, want wie zijn wij om het woord van u te ontvangen en te bewaren en om het te bedienen? Dan staan wij met lege handen. Maar zo komen we tot u en we bidden u om uw hulp en uw kracht, dat we bekleed mogen worden met kracht uit de hoogte. Dat hebt u beloofd, ook aan uw discipelen en daarmee ook aan uw kerk alle eeuwen door, dat u ze ook bekleden wil met deze kracht, de Heilige Geest. En Heere, nu hebt u uw geest uitgestort, maar we mogen toch ook wel bidden of u door wil breken en door wil werken, ook met uw Heilige Geest. En ook door wil breken. Want wat moeten soms onze harde harten verbroken worden? Ze zijn zo hard. En Heere, we hebben voor van alles en nog wat belangstelling. Maar dat we dan ook ontvankelijk worden voor u. En voor wat u tot ons te zeggen hebt. En dat we zo aan uw voeten zitten om de woorden van het eeuwige leven te horen. Heere, wilt u dat hier geven in dit kerkgebouw, maar ook wereldwijd, overal waar het evangelie nog verkondigd wordt. Wilt u het ook geven in de huiskamers, als er meegeluisterd wordt. Wilt u het geven dat dan ook het ervaren mag worden, de verbondenheid met u en met elkaar. En dat we boven alles uitgetild worden en met het hart gericht worden op hem die u in de hemel hebt opgenomen, die u een ereplaats hebt gegeven en aan wie u alles onderworpen hebt. O, die op de troon zit en die het in de hand heeft. Ook te midden van alle verwarring die er ook is in het leven. En als wij ook alles meemaken en zien en horen wat er allemaal gebeurt, dan zouden we zo verward raken. Maar mogen we dan ook met het hart gericht zijn op u, de koning der koningen. En weten dat u het in de hand hebt en dat het u niet uit de hand loopt. O Heer, als wij iets op onszelf zien, dan moeten we belijden. We hebben gezondigd. Als u met ons in het gericht gaat, dan hebben we geen recht van bestaan. Maar wilt u om Christus wel al onze zonden vergeven en ons nog genadig zijn. En Heere, aannemen tot uw geliefden, opdat we mogen schuilen achter u, o Heere Jezus Christus. Uit genade, amen. De lezing is uit het Lucas-evangelie. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Uit Lucas 24. En we lezen daar vanaf vers 45 tot en met 53. En vers 52 en 53 is onze tekst. En we lezen ook een paar versen uit het boek Handelingen der Apostelen. Dus Lucas 24 vanaf vers 45. Toen opende hij, dat is Jezus, hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. En we lezen dan ook nog uit Handelingen 1, vers 12 tot en met 14. Handelingen 1, vers 12 tot en met 14. Als Jezus ten hemel gevaren is, dan lezen we daar in vers 12. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd werd de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En ik noemde u dan al als tekst vers 52 en 53 van Lucas 24. En ik lees dat nog een keer. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Wij zien hier, gemeente, de vrucht van hemelvaart in het leven van Christus Kerk. En dan hebben we drie aandachtspunten. In de eerste plaats, we zijn met de discipelen in gedachten buiten Jeruzalem om de Here te aanbidden. In de tweede plaats, dat tweede aandachtspunt, we gaan met de discipelen in gedachten met grote blijdschap naar Jeruzalem. En in de derde plaats, we zijn met de discipelen in gedachten in Jeruzalem om hem te loven en te danken. Dus drie aandachtspunten. We zijn buiten Jeruzalem, dat is het eerste. We gaan naar Jeruzalem, dat is het tweede. En het derde, we zijn in Jeruzalem. De vrucht van hemelvaart in het leven van Christus Kerk. Maar eerst gaan we nog samen zingen uit Psalm 24. Psalm 24. En daarvan de verzen 1, 4 en 5. Aldaar en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En het vierde vers, verhoogt de poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. En zo begint ook het vijfde vers, verhoogt de poorten, nu de boog. Het eerste, vierde en vijfde vers van Psalm 24. gemeente, in gedachten. Dan zijn wij met de discipelen buiten Jeruzalem. Naar die plaats, naar de Olijfberg buiten Jeruzalem, heeft Jezus ze meegenomen. En daar heeft hij zijn handen opgeheven en heeft hij hen gezegend. En in hen zegent hij ook zijn kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Hij zal met de zijde zijn in het strijdperk van het leven tot aan de alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En lichamelijk scheidt hij van hen en dan wordt hij opgenomen in de hemel en een wolk neemt hem weg voor hun ogen. Het is slechts een tussentijdse scheiding. En de jongens en meisjes die weten het wel, die hebben dat ook wel gehoord op school, hoe de Heer Jezus in de hemel is opgenomen en dat een wolk hem wegnam. En toen zagen ze hem niet meer. Maar het is toch een scheiding voor een korte tijd in wezen. Ook al kan dat dan vele jaren duren, maar toch voor een korte tijd vergeleken bij de eeuwigheid. En als de discipelen daar dan naar de hemel staan te turen, en ze kijken dan tegen die wolk aan, dan staan daar opeens twee mannen bij hen in blinkende kleding. En die zeggen, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, die zal alzo komen, gelijkerwijs of zoals u hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Ja, hij komt weer terug. En hoe lang dat dan duurt, dat wisten zij niet, dat weten wij niet. Maar hij komt weer terug. En als ze dat dan uit de mond van de engelen horen, dat hij terug zal komen, dacht u ook niet dat ze toen gedacht hebben aan wat er door de profeet Zacharias geschreven is. Want Jezus die had immers hun verstand geopend, zodat ze de schriften verstonden, begrepen. Ze hadden onderwijs gekregen, met name toch wel, tussen Pasen en Hemelvaart. Onderwijs vanuit de schriften, en ook in het verleden natuurlijk. Maar de profeet Zacharia, die spreekt ook over deze zaken. En hij spreekt dan over de toekomst van Jeruzalem en van Juda. En dat de voeten van hem, die zij nu in de hemel hebben zien opgenomen worden, dat die weer zullen staan op de Olijfberg. De voeten van hun Heere en koning. Hun koning komt terug. En wat mag dat vertroosten? Het is geen blijvende scheiding. En we kunnen ons dan toch wel een klein beetje voorstellen wat er dan in hen omgaat. En als we in gedachten daarbij staan, wat er dan in ons omgaat. En ja, op die toekomst raken ze betrokken. En ik hoop van harte dat u en jij en ik ook op die toekomst betrokken zijn. Ook op die woorden waarin zulke beloften gegeven worden. En als we op deze wijze in gedachten staan op de Olijfberg, ja, dan zien wij hem niet meer. Dan is hij weggenomen. Maar we zijn wel met het hart gericht op de belofte van de wederkomst. En we kunnen ons dan toch wel voorstellen, als we zo in gedachten bij die discipelen zijn, en ze hebben dat dan meegemaakt, dat zij op de knieën vallen. En met het gezicht op de grond. Dat ze met het voorhoofd de grond raken. Teken van eerbied. En op die manier brengen zij hem hulde. En we knielen de geest mee, toch? Niet waar? Want we lezen in de tekst. En zij aanbaden hem. En dan zeg je, ja, alleen God mag toch aangebeden worden. Maar wat zien we de discipelen hier doen? Zij aanbidden op de Olijfberg hem die in de hemel is opgenomen. Ze aanbidden Jezus en ze stemmen daar allemaal in met die belijdenis, die heerlijke belijdenis die Thomas dan heeft afgelegd. Dat hij het uitroept, mijn Heere en mijn God. Ze erkennen hem daarmee als hun koning en hun God. Enkele dagen tevoren, ja, was hij verschenen aan de elfen. En daar lezen we ook dat ze hem aanbidden. Maar je leest dan ook dat sommigen twijfelden. En dat woord wat dan gebruikt wordt, dat betekent meer aarzelen. Ze aarzelden. Maar ze geloven nu, zonder enige aarzeling, allemaal dat hij is de Christus, de Zoon van de levende God. En dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En dat hij samen met de Vader waarachtig, en eeuwig God is. Hem aanbidden. Dat is geloven. En belijden. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ja, en geloven en aanbidden. Dat is dan ook je helemaal overgeven aan hem. Aanbidden wil zeggen hem als koning erkennen. Als zodanig huldigen. Alle verzet opgeven. En dat doen ze daar op de Olijfberg. En we zijn er toch in gedachten bij. Hè? Ja, als wij iemand huldigen, dan maken we juist veel drukte. Dan roepen we luid, leve de koning. Of hulde aan het bruidspaar. Of hartelijk gefeliciteerd. En als we in de eredienst God eens van harte eer willen bewijzen, ja, dan moet volgens ons de organist alle registers van het orgel openzetten. En dan moeten wij uit volle borst mee kunnen zingen. Maar zij doen het op die Olijfberg toch anders dan wij ons hoogstwaarschijnlijk voorstellen. En zoals Ben dat zich nu ook wel voorstelt. Je hoort dan geen praise-muziek en geen worship-songs met aanbiddingsleiders. Ze aanbidden hem, ze knielen daar neer met het voorhoofd op de grond. En ze aanbidden hem zonder woorden. Ze zijn daar stil geworden voor God. Dat is toch wel het aanbidden wat we in de Bijbel tegenkomen. Het woord wat er gebruikt wordt, dat betekent voorovervallen met het voorhoofd op de grond, op je knie, aanbidden met stil ontzag. Opmerkelijk dat we dat ook aan het begin van Jezus' leven op aarde meemaken. De wijzen uit het oosten zijn gekomen. Ze hebben geschenken weliswaar meegebracht. Maar als ze dan bij hem komen, vallen ze ook voor hem neer. En ze aanbidden hem. Zonder woorden. Hij is de koning van het heelal. De Heere der Heren. O beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Het is onuitsprekelijk. Er zijn geen woorden voor. En ja, als ze daar dan zo hem aanbidden, dan weten ze ook dat het nuttig is, hè? Dat hij opgenomen is in de hemel. Dat het beter voor hen is dat hij heen gegaan is.
Want hij is daar in de hemel als die grote hoge priester. En wat is het dan al rijk. Als we alles door bidden en smeken bekend kunnen en mogen maken bij God. Heel ons hart kunnen uitstorten. Dat van die troon, die een troon van gericht zou moeten zijn. Een troon van genade gemaakt is door hem. Door zijn offerande. En dat daar dan alles gezegd kan worden. En dat we daar ons hart kunnen uitstorten, dat is al zo rijk. Maar hier lezen we, en zij aanbaden hem. En aanbidden, ja, dat is nog zoveel rijker. Dan vergeten we onze zorgen en noden, ons verdriet en verlies. Dan staat zelfs onze schuld ons niet meer voor ogen. Want God heeft om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan, zover het westen verwijderd is van het oosten. En we hebben op zo'n moment ook geen last meer van de verzoekingen van de boze. Slechts de majesteit van de koning van het rijk schittert. En de kracht van de almachtige Vader. De heerlijkheid van zijn nooit genoeg volprezen naam. En het leeft in het hart. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. We hebben ons niet alleen overgegeven, maar ook werkelijk alles in zijn handen overgegeven. En in zijn handen achtergelaten. En wordt even boven de harde werkelijkheid van dit leven uitgetild. Ja, daar wil de Heer het op doen uitlopen. Hier, op de Olijfberg. Maar dat heeft hij ook al willen doen in dat gebed. Wat hij zijn discipelen en zijn kerk geleerd heeft. Het Onze Vader. Dat eindigt immers ook. Met de woorden, uw is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in der eeuwigheid. Om zo in die gestalte dan ook weer het leven in te gaan. Ja, en bidden. Dat is een hoogtepunt in het leven van het geloof. Want dan gaat het om de verheerlijkte Here. Dan komt er iets hemels op aarde. We hebben onszelf leren verloochenen. We zijn van onze troon afgehaald. En hij die zegenend in de hemel is opgenomen, daar op de troon zit. Die wordt alleen groot en heerlijk. En zijn zegenende en zijn doorboorde handen, die hebben wij voor ogen. Waarin hij zegt, ik ben met u. Dan is de verwondering. Dan zeggen we het, hoe groot zijn, Heere, uw daden. Hoe ver gaat uw beleid. Hoe ver gaan die zegenende handen wel niet. Hij die zegenend in de hemel is opgenomen. Die is waardig te ontvangen. De kracht. En rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en prijs en lof. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wij aanbidden hem. En zie, dat mag nu op dat moment in het leven van de discipelen de vrucht van hemelvaart zijn. En ik hoop van harte, u ook zo hemelvaartsdag hebt gehad, dat dat ook zo de vrucht in ons leven mag zijn. Hemelvaart. Ja, dan weten we, het is een feit. Maar dan is het ook een feest. Maar dan gaat het ook verder. We zien dan ook het tweede aandachtspunt. We gaan dan ook in gedachten met de discipelen, met grote blijdschap naar Jeruzalem. Want we lezen het in de tekst. En zij aanbaden hem. En keerden terug naar Jeruzalem. En dat is toch wel opmerkelijk. Als je zo'n hoogtepunt hebt meegemaakt. En je keert dan terug naar Jeruzalem. De bloedstad. Daar wonen de vijanden van hun heren. En van hun koning. En ook hun vijanden. Dan zeg je, zo'n terugkeer geen achteruitgang. Want je zou toch verwachten dat ze nu maar gauw naar Galilea zouden gaan. Daar kwamen ze vandaan. Daar hadden ze voor het merendeel hun werk. Daar woonden hun familieleden, vrienden. Daar woonden er ook velen die tot geloof in Christus gekomen was. Dan zeg je toch, het vlees dat trekt daar naartoe. Zo'n omgeving. En toch gaan ze naar Jeruzalem. Want ja, ze hebben hem aangebeden. En als je hem aangebeden hebt, dan ben je niet meer vervuld van jezelf. Maar dan ben je vervuld van je koning en heren. Dan ben je gericht op de eer van zijn naam, op zijn rijk. En op zijn wil. Dan heb je jezelf verloren. En dan, ja, dan word je hem gehoorzaam. En zo willen ze hem ook gehoorzamen. Door naar Jeruzalem te gaan. Want dat heeft hij bevolen. Blijft u in Jeruzalem. En heeft er ook een rijke belofte aan verbonden. Totdat u bekleed zult worden met kracht uit de hoogte. Daar mogen ze wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Daar, heeft Jezus gezegd, daar zal het gebeuren. Maar wat staat er op hun netvlies als zij naar Jeruzalem gaan? Nou, dan staan die zegenende doorboorde handen van hun koning en heren op het netvlies. Ze zoeken de dingen die boven zijn. Daar is hun koning. Van daaruit ontvangen ze hun orders. En kijk, als die koning dan met hen is, dan kunnen zij daar ook zijn. En zo hoor je dan nog wel eens. Ik ben niet alleen op huisbezoek gegaan. De Heere ging mee. Ik ben niet alleen de kansel opgegaan. De Heere was met mij. Ik ben niet alleen naar het ziekenhuis gegaan en naar de operatietafel. De Heer ondersteunde mij. Ik was niet alleen toen ik examen moest doen. De Heer die hielp mij, die was bij mij. Om met het hart gericht op die machtige koning. Ja, dan vallen de gevaren, de noden en de zorgen weg. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht en troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Dan zien we niet meer op de dingen die tegen zijn, maar op hem die voor ons is. Voor wie we zoveel geven. Want degene die met ons zijn, als hij met ons is, dan zijn die meer dan die tegen ons zijn. Degene die zo in zijn bescherming mogen leven, dan weten ze, des Heere engelschaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem, die Gods wil betracht. Dus is die wel bewaard. En zo kunnen die discipelen op Jeruzalem afgaan. Dan gaat de werkelijkheid weer in. En het valt wel op dat ze alle tezamen terugkeerden naar Jeruzalem. Toen Jezus in Gethsemane gevangen genomen werd. En naar Jeruzalem werd geleid. Toen hebben ze hem allemaal verlaten. En Petrus heeft hem zelfs verloochend. En die kring van de discipelen en van anderen, die viel uiteen. Een verstrooide kudde was het geworden. En hoe kwam dat? Nou, ze hadden niet 1 uur met hem kunnen waken en bidden. En ze begrepen ook de schriften niet wat er van Jezus geschreven stond. En dan gaat het niet goed. Dan worden we uit elkaar gedreven. En uit elkaar gescheurd. Maar Jezus, die heeft ze weer bijeen moeten brengen. Het is van hem uitgegaan. Hij heeft ze weer vergaderd. Toen hij opgestaan was uit de doden. En hij heeft ze gesterkt en onderwezen vanuit de schriften. Hij heeft ze erop gewezen om te volharden in de gebeden. Ja, en nu ze hier dan op de Olijfberg hem aangebeden hebben en gesterkt zijn door het onderwijs vanuit de schriften door de Heer Jezus en dat het verstand verlicht is door de Heilige Geest. Nu blijft die kring wel heel. Alle tezamen gaan zij naar Jeruzalem. Gehoorzaam aan zijn woord blijft u in Jeruzalem. Totdat. Ja, dat geeft ook verwachting. Totdat u zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En ze trotseren de gevaren. En normaal gesproken, dan is er droefheid als we van een geliefde afscheid moeten nemen. Zelfs ook nog als het een godvruchtige vader of moeder, of zoon of dochter, of ander familielid is. Ja, dan man of vrouw, dan is dat droefheid, dat mag ook. Hij, de vrienden van Stefanus, nou, van wie weet je het beter dan Stefanus, dat hij opgenomen is. Want Jezus stond klaar aan de rechterhand van God om zijn dienaar te ontvangen. Maar de vrienden van Stefanus, die droegen grote rouw. En die gingen begraven. En als je nu hier dan de discipelen ziet, wat waren ze aan hun Heer en Meester verbonden? En wat zie je? Ze keren naar Jeruzalem met blijdschap. Ja, daar staat er zelfs met grote blijdschap. En hoe is dat mogelijk? Nou, ze zien toch dat grote nut van zijn heengaan. Hij is daar ten goede in de hemel. En waarom? Hoe dan? Hoe zit dat dan, dat hij daar ten goede in de hemel is? Hoe kunnen ze dat weten? Nou, ook vanuit de schriften. Kijk, ze waren van jongs af aan bij de schriften al opgevoed. Want Joodse kinderen, die krijgen al heel vroeg, als ze 1 jaar of 4, 5 zijn, al onderwijs vanuit de Heilige Schrift, uit de Bijbel. En waar beginnen ze dan mee? We kunnen ons dat misschien moeilijk voorstellen, maar met het boek Leviticus. Daar beginnen ze. Bij de Joden. Dat was toen zo, dat is nog zo. En wat lees je daar? Ja, als een particulier persoon gezondigd had en hij kwam met het bloed van het zondoffer, dan kon en mocht hij niet verder komen dan het voorhof. Om daar dat bloed te strijken aan de hoornen van het altaar, van het brandofferaltaar. Als een priester namens het volk belijdenis deed en het offer bracht, zondoffer, en ook namens hemzelf, dan mocht hij al iets verder komen. Die mocht in het heilige komen, die mocht dan het bloed strijken aan de hoornen van het reukofferaltaar. Dat was al een verdergaande manier van offeren. Maar dan grote verzoendag. Eén keer per jaar. Dan mocht uw hoge priester één keer per jaar, en alleen maar uw hoge priester, achter dat gordijn, dat voorhangsel, mocht hij gaan in het heilige der heiligen. Om het bloed van de bok die geslacht was, om dat te sprenkelen op het verzoendeksel, op dat deksel, op de ark, waar die cherubim bovenop stonden. Ja, dat was een climax. Dat mocht dan één keer per jaar gebeuren. Want die ark, dat was het symbool van de troon van God. En daar mocht het bloed op sprenkelen. En God, ja, die had het beloofd. Als ik dat bloed zie, dan zal ik in genade gedenken. En wat gebeurde nu? Op wat daar nu gebeurde op die grote verzoendag, dat is nu met hemelvaartsdag vervuld. Dat onderwijs, ja, dat konden dan de discipelen goed gebruiken als zij Jezus opgenomen zien worden in de hemel. Dan wordt het vervuld wat die hoge priester deed. Jezus Christus die met zijn eigen bloed het hemelse heilige der heiligen binnengaat. De hemel der hemelen doorgaat. Om voor Gods troon, niet de ark, maar echt voor Gods troon verzoening te doen. Om daar te pleiten op zijn offer. En een hoge priester die mocht er maar één keer per jaar komen. In dat heilige der heiligen. Maar deze hoge priester die mag in dat hemelse heilige der heiligen komen en blijven. Hij is die enige en eeuwige hoge priester. Hij komt met dat ene en volmaakte, volkomen offer. En daarom kan hij nu ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft voor de zijnen te bidden, te pleiten. Te pleiten op zijn gestorte bloed. Kijk. Het hemelvaartsfeit. Dat is dus een climax. Een climax voor het leven van het geloof. Dat onderwijs hadden de discipelen gehad. En ik hoop dat wij het ook zo een beetje mee hebben kunnen maken. Dat we dan ook zien. Ja, hemelvaartsdag. Dat is niet niets. Dat is een climax. Een hoogtepunt. We hebben een grote hoge priester in de hemel. En hij pleit op zijn volbrachte werk. Ik heb verzoening gevonden voor hem. Hij bidt daar. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die ik had eer de wereld was. Ik heb verzoening gevonden. Hij behartigt daar de zaken van zijn kerk. Die grote pleitbezorger. Ja, hij zet de Heilige Geest als de troostende pleitbezorger op de aarde. Om op de aarde de zaken van zijn kerk te behartigen. Maar hij behartigt het daar in de hemel. En hij breidt zijn handen zegenend uit over zijn kerk. We hebben een grote koning ook, niet alleen een hoge priester, maar ook een grote koning in de hemel. Aan wie alles onderworpen is, die alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. Alles is in zijn hand. Och, als wij de wereld in kijken, dan zou je zo verward raken. Dan denk je, wat moet er van terechtkomen? Maar we hebben een koning. Een koning die alles in zijn hand heeft. En wie alles onderworpen is. En die het niet uit de hand loopt. En hij bereidt daar plaats in de hemel. Voor de zijne. In het Vaderhuis. En hij ontvangt daar de belofte van de Vader. De Heilige Geest om die uit te storten. Die houdt hij niet alleen voor zichzelf. Maar dat doet hij ook al degenen die tot hem komen, ook in delen. Om die uit te storten over alle vlees. Allemaal gaven van genade. O, als je daarop zit, dan kun je je indenken. Dat de discipelen, ze hem daar aangebeden hebben. En dan naar Jeruzalem gaan met grote blijdschap. Naar Jeruzalem gaan. Want daar is de hoge priester. Daar is hun koning. Daar is ook die hoogste profeet die het werk voortzet. Want zij worden uitgezonden. Om het evangelie te verkondigen aan alle volken. En hij staat ervoor in. En hij zet ook dat werk voort. Nee, ze behoeven dan niet armer naar Jeruzalem terug te keren. Die weg die gaat weliswaar terug. En toch gaat hij vooruit. Hemelvaart, een feit. Maar ook een feest. En deze blijdschap. Ja, die heeft ook met liefde te maken. Jezus heeft tijdens zijn afscheidswoord gezegd. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb. Ik ga heen, maar kom weder tot u. Als u mij lief had, zou u zich verblijden omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En zo zien we hem dan nu niet meer. Maar we hebben hem dan wel onuitsprekelijk lief gekregen. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan weten we van die grote betekenis van zijn heengaan. Naar zijn godheid, majesteit en geest zal hij ook nimmer meer van de zijne wijken. En waar we ook zijn en wanneer ook hij is met ons. O, zijn woorden mogen we horen. Dan mag die blijdschap wortelen. In de genade van God, blijdschap en genade, die horen eigenlijk bij elkaar. In de Griekse tekst, dan lijken die woorden heel veel op elkaar, dan is bijna het onderscheid niet op te merken. Genade op blijdschap. Maar dan wortelt die blijdschap en die genade van God in Jezus Christus. En dan mogen ze voortkomen uit die liefde tot hem. Ja, en dan ook het derde aandachtspunt. Dan gaan we ook met de discipelen. Dan zijn we ook met de discipelen in Jeruzalem. Ja, want wij lezen het. En ze waren alle tijd voortdurend in de tempel. En u weet het wel, jullie weten het ook wel denk ik jongens en meisjes, dat die tempel, ja dat die een grote heilige ruimte was, omsloten. Dat was helemaal ommuurd met gaanderijen enzovoorts. Allerlei gebouwen waren daar. Het was een heel grote ruimte. Niet voor niets. Ook als je nu het tempelplein ziet. Dan sta je er nog versteld van hoe groot dat is. Ja, we mogen er dan niet op komen. Maar zo is het wel. En toen was dat dan helemaal ook wel weer afgegrensd. En daar zijn nu de discipelen te vinden. Lezen we. Voortdurend alle tijd. Ja. Uiteraard niet tussen hemelvaart en Pinksteren, dag en nacht. Maar op de vaste gebedstijden gingen zij naar de tempel. Want je leest in het boek Handelingen, we hebben ze straks ook gelezen, dat is ook door Lucas geschreven. En daar lees je, en als zij in Jeruzalem ingekomen waren, gingen zij in de opperzaal waar ze bleven. En in die bovenzaal, daar bleven zij dus de overige tijd. En die opperzaal, dat zal wel een soort bovenvertrek geweest zijn. In een van de huizen van de volgelingen van Jezus. Zoals je later ook dan leest dat de moeder van Johannes Marcus, Maria, ook haar grote huis ter beschikking stelt van de gemeente. Nou, zo'n bovenvertrek zullen ze wel verbleven zijn. Misschien ook wel tijdens laatste avondmaal. Nou, zo'n ruimte die is bestemd voor als binnenkamer. Zo mag die ruimte daarvoor dienen. Dan had je geen last van het lawaai van de stad. En we lezen ook dat Elia en Elisa en Daniel, dat ze ook zo'n bovenvertrek hadden waar ze zich terug konden trekken. Waar ze konden mediteren, waar ze konden bidden. En zo waren die discipelen daar de overige tijd ook, samen met Maria en de vrouwen en dan ook de broers van Jezus. Die waren daar in dat bovenvertrek, eendrachtig, eensgezind bijeen om te bidden en te smeken om de uitstorting van de Heilige Geest. Maar op die vaste gebedstijden, dan waren zij in de tempelgebouwen te vinden. En dan lees je het, lovende God. Terwijl ze God loofden. Dan zeg je, is dat loven? Het loven van God, is dat geen tegenstelling met dat eendrachtig bidden en smeken in die opperzaal? Nou, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En misschien vragen we ons wel af, wat moesten die mensen toch in de tempel doen? En op dat tempelplein. Zo'n drukte van belang. Wat was daar een herrie? Van die wisselaars en van die handelaars. En zoals men in het oosten toch ook wel lawaai kan maken. Zo ging dat er ook nogal lawaaierig toe. Wat moesten ze daar nu toch doen? En daar hadden ze geroepen. Kruis hem, kruis hem. Moesten ze zich daar niet van afscheiden? En het voorhangsel in de tempel. Dat gordijn dat het heilige van het heilige der heilige scheidde. Dat was toch ook toen Jezus het uitriep. Het is volbracht en zijn geest overgaf in de handen van de Vader. Toch gescheurd van boven naar beneden. Dan wilde God dan mee zeggen. Nu mag je ophouden met al dat brengen van die offers. Want het was niet vervuld. Die offers hoefden niet meer. En dat wisten de discipelen ook wel. Maar konden ze dan niet beter in dat bovenvertrek blijven om te bidden. En te smeken naar de schriften te onderzoeken. Nou toch gaan zij naar die tempelgebouwen om daar God te loven. En ze willen duidelijk uit laten komen dat ze geen andere God dienen dan Israël. Dat de God van Israël de eeuwige Vader is van de Heere Jezus Christus. Ook de eerste christenen die waren daar nog te vinden. En ze wisten wel ook dat ze niet meer behoefden te offeren. Dat enige en volmaakte offer gebracht was door die grote hoge priester, en dat hij in de hemel was en daarop kon pleiten voor het aangezicht van God. Maar ze konden hem daar nog wel groot maken. Wel loven voor dat offer wat gebracht was. En daar sprak toch ook alles. Zo had God dat ook ingericht. Dat alles daar sprak van die grote hoge priester en van hun heren en koning. Ze wisten het ook dat God woonde op de lofzangen van Israël. En ze wisten het nu zo goed, want Jezus die had hun verstand geopend, zodat ze de schriften verstonden. Ze wisten het zo goed, dat die lofzangen van Israël, de psalmen, dat die van Christus spraken. Van Christus, dat had Christus ze geleerd. Daaraan had hij ze onderwezen. Tussen Pasen en Hemelvaart met name. Hun verstand verlicht. En zo mochten ze daar dan ook die lofzangen van Israël zingen. Dat waren de preesliederen. En ook anderen moesten dat weten. Eerst de Jood en ook de Griek. Ze moesten het weten. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En het schel, bazuin, geluid, galmt Gods glorie uit. Dat spreekt van Christus. heft de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Met een, zingt des konings lof met een zuivere gal, met een blijde psalm. Hij, die vorst der aard, is die hulde waard. Ja, daar in de tempel dus loofden zij God. Eveneens dus de vrucht van hemelvaart. In het leven van Christus kerk doen we mee. En ze waren daar ook in de tempel. Terwijl ze God dankten. Loven en danken. En opmerkelijk is dat dit woord gebruikt wordt voor danken. In de oorspronkelijke tekst, eulogio, dat hier met danken vertaald wordt, in vers 52, dat wordt in vers 51 en vers 52 ook gebruikt. Maar dan wordt het daar met zegenen vertaald. Daar dus datzelfde woord met zegenen en hier met danken. Wat betekent dat woord, eulogio? Dat betekent goed spreken. Goed spreken. Heel letterlijk betekent dat goed spreken. Nou, Jezus is zegenend opgevaren naar de hemel. Hij heeft het goede gesproken over zijn kerk. Over de discipelen. En over zijn kerk van alle tijden en van alle eeuwen. Goed gesproken. Gezegend. En ja, die zegen hebben ze meegekregen. En het begin van het evangelie naar Lucas, dan lees je ook dat Zacharias de tempel uitkomt. En dan wil hij ook zegenen. Maar dan kan hij het niet. Hij kan niet zegenen. Hij kan het goede niet spreken over het volk Israël dat daar staat te wachten, biddend staat te wachten. Vanwege ongeloof en ongezegend moest het volk naar huis. Maar hier is nu die grote hoge priester, die voleinder van het geloof. En die heeft het goede gesproken over zijn kerk. Die zegenende doorboorde handen heeft hij opgeheven. En hoe hoger hij steeg, des te groter oppervlakte die zegenende doorboorde handen bestreken. Het goede over zijn volk gesproken. Dat mogen we dan aan het eind van dat evangelie van Lucas lezen. En kijk, gemeente, als we zo mogen leven van die zegenende doorboorde handen, van dat goede van de Heere, dat Hij over ons uitspreekt, dan gaan we ook goed spreken van de Heere. En dat is dan danken. Goed spreken van de Heer. Ja, dat deed Zacharias later ook, hè. Toen zijn zoon geboren was, Johannes, en hij hem die naam gaf. Toen werd zijn mond geopend. En vervuld werd hij met de Heilige Geest. En toen ging hij de lof bezingen. Toen ging hij goed spreken van de Heer. Maar zo mogen wij dan ook goed spreken van de Heer. En dat hebben die discipelen daar ook gedaan. Ze hebben daar God gelooft, maar ze hebben daar ook God gedankt. Goed gesproken van de Heer, die in dat hemelse heiligdom is ingegaan. Ja, die daar nog is, die daar altijd leeft om voor de zijnen ook te pleiten. En om ze te regeren, om te bewaren, ook bij die verworven verlossing. En daar lees je het ook in Openbaring. Van Jezus Christus en Johannes, dat elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, het dan uitspreekt. Aan hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging, eer en heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Daar wordt eeuwig goed gesproken van hem. En als we zo onze harten opwaarts heffen tot in de hemel, waar Jezus Christus is, ja, dan krijgt ook nu al Het leven is hemels op aarde. Amen.
Laten we samen zingen uit Psalm 105. En daarvan de eerste twee versen. Het eerste vers: looft, looft, verheugt de Heere der Heere, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En het tweede vers: juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt de hoogste vreugdepsalmen. Het eerste en tweede vers van Psalm 105. Laten we samen danken en bidden. O Heere, getrouwe, barmhartige God, wat is uw goedheid groot, dat we zo ook uit het alleraards gedruis voor u mogen naderen en onze plaats mogen innemen in uw huis. En daarop u geconcentreerd te zijn, om niemand anders over te houden dan hem alleen. U, o Heere Jezus Christus, die opgenomen bent in de hemel. En daar de Heere plaats hebt gekregen. En daar altijd leeft om te pleiten op uw volmaakte offer. Om daar, Heere, te bidden en te smeken. Voor degene die door u tot God gaan. Om van daaruit te regeren, o Heere. Zo mogen we dan toch ook alles in uw hand geven. En nu gaan we dan straks weer naar huis. Dat hopen we. Als u niet terugkomt tenminste. En we moeten onze taken weer waarnemen de komende week. Zo op allerlei manieren. De gezinnen. Persoonlijk. Het werk. Bij de studie. School misschien al, of dat er nog even vrij is.
Maar dat we zo onze plaats weer in moeten nemen. Maar dat we dat dan mogen doen, wetend onder die zegenende, doorboorde handen van u. En dat we dat ook lovend en dankend zullen doen. Lovend om uw groot te maken, maar ook dankend om een goed woord van u te spreken. Goed van u, een goed gerucht van u, een goed getuigenis van u te geven. U bent het zo waard. O Heere, gedenk dan zo en ieder van ons. Alle die in de kerk zijn of die thuis hebben meegeluisterd. We dragen allemaal aan u op. En wilt u bewaren voor alle gevaren. Heere, gedenk ook aan uw kerk wereldwijd. Ook degene die vervolgd en verdrukt worden. We horen er telkens weer van. Dat mensen in zulke gevaarvolle situaties verkeren. En dat ze omgebracht worden zelfs. En Heere, toch kunnen ze het in uw handen geven. Was dat een wonder. Want u gaat over dood en leven. En dat leven, ja, dat kan toch niemand afnemen. Dat is in uw hand dan. Daar zorgt u voor. U bent de strijd boven de dood voorbij. U zult er ook voor zorgen dat al degenen die aan u verbonden zijn, die u gekocht hebt met uw bloed, ook de dood voorbij zullen zijn. Om eeuwig van u goed te spreken. Heere, wij bidden u voor alle die ook verder moeite en zorgen kennen. Hier in dit deel van uw wijngaard, vanwege ziekte, vanwege rouw, vanwege eenzaamheid, vanwege tegenslagen, vanwege zorgen, ook sociale zorgen soms. Wees er nabij en goed. Gedenk ook aan alle die in nood en zorg verkeren in deze wereld, die getroffen zijn door rampen, overstromingen, aardverschuivingen, die honger lijden, maar ook allen die lijden onder geweld. Het geweld van de oorlog in Oekraïne, maar ook elders waar toch ook strijd is waar mensen onder het geweld moeten lijden. O Heere, wees met hen. Ook allen die geëvacueerd zijn naar andere landen in de omgeving en ook hier in Nederland terecht zijn gekomen. Vaak vrouwen en kinderen, van wie de mannen en vaders aan het front moeten strijden en de grote gevaren verkeren. Wat zal er niet allemaal in hen omgaan, ook in de harten van deze vrouwen en van deze mannen. We dragen ze allemaal aan u op, Heere. En wij bidden u of u als die grote koning de oorlogen wilt doen ophouden op het rond der aarde. En wilt u de leiders van deze wereld doen bukken en buigen voor u. Om, Heere, te weten dat u alleen koning bent. En dat u ze tot verantwoording roept. Heere, ga zo dan ook met hen. En wilt u alle hulp zegenen en alle die ook bij de hulpverlening betrokken zijn. Op allerlei gebied. En zo zijn er nog zoveel meer noden en zorgen. Ook zij die getroffen zijn door aanslagen. Door geweld, ook zomaar op school, dat er zoveel kinderen omgebracht zijn. En ouders en anderen zoveel verdriet hebben. O, wij dragen ook hen aan u op. Heere, wees met de gemeente hier. Met de mentor van de gemeente in die pastorale zorg ook mag verrichten en andere bezigheden. Met bestuur en met alle die een taak hebben, de organisten, de koster. We dragen ze op aan u. Ja, met jong en oud mag uw woord ook kracht doen en vrucht dragen tot eer en lof van uw grote naam. En wilt u al het zondige wat er was ook in deze dienst genade vergeven, om Jezus wel. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Looft, looft de Heere, gij zijn een regenschare, wie lust het is op zijn wenk te staren. Het 11e vers van Psalm 103. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.